Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg.
Veranderen is noodzakelijk. Overigens doen we dat vandaag al voor de laatste keer. Maar dan vertellen we dat daar zo nog wel even wat over. Maar het is ook heel lastig veranderen. In People Power Change gaan Jeroen Buscher en straks gingen Jeroen Buscher en ik naar de inzichten in verandering. En dat doen we in gesprek met mensen die die veranderingen aanvoeren. De Change Agents. Toen we dat ooit eens een keer riepen in de allereerste aflevering van People Power Change was dat nog een nieuw woord. Zij zijn namelijk de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. En wij vragen ze hoe zij organisaties, teams of individuen veranderen. En in deze aflevering, voor de tweede keer ondertussen in People Power, maar voor de eerste keer in People Power Change, is Marcel Mens te gast. Hij is ondertussen oprichter van For Growth. En Jeroen Buscher is natuurlijk uw presentator van dienst.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, en er zijn zo van die dagen.
Och.
Zoals gisteren was dan de eerste keer dat een Nederlander het wereldkampioenschap
Kleiduivenschieten won.
Formule 1 won. En dit is dan de laatste keer, de dag erop, dat ik, Jeroen Buscher, samen met Glenn van den Burg dit programma People Power Change presenteer. Want aan alle mooie dingen komen een einde.
Ja.
We gaan mooie nieuwe dingen doen volgend jaar. Dus ik snap dat u moet wenen. Ik snap dat het pijn doet in het hart. Maar troost u. Mijn penetrante stem en zeker die van Glenn zult u volgend jaar ook van kunnen genieten. Welkom bij People Power Change voor de allerlaatste keer. Nou ja. Hé, hey Glenn, als er een mecenas komt met een aanhangwagen vol cash, dan willen we er nog wel eentje bonus maken.
Tuurlijk. We kunnen altijd nog een soort doe maar. Nee, dit is echt de laatste.
Ja, nee, maar dit echt. Dit, voor zo'n bedrag doen we het nog één keer.
Oh,
maar,
drie keer de arena vol. Nou, dan komen we nog
vooruit maar weer. Maar vooralsnog, welkom bij People Power Change. De laatste keer. Alle verandering eindigt ook weer, denk ik meteen. Maar goed, ik praat inderdaad vandaag met Marcel Mens. Wij gaan het hebben over veranderen door middel van gaming. En Marcel weet niets, ik trouwens ook niet. Maar hij weet één ding wel en dat is de eerste vraag. En die luidt, Marcel, wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
Nou, plezier natuurlijk. Hè? Als je je bezighoudt met gaming, met gamification, dan kan het niet anders dan dat je... Dat het plezier een grote aanjager is van veranderend gedrag. Maar ik heb ook zeker intrinsieke motivatie nodig. We zijn allemaal, hebben we autonomie nodig. En misschien geldt dat voor een eigenwijze ondernemer als ik nog wel wat meer dan voor anderen.
Want hoe kom jij in gaming terecht? Laten we daar eens beginnen. Wie zeide jij? Waar kom jij vandaan? En hoe kom je nou in hemelsnaam hier terecht?
Ja, nou ja, inmiddels 50 jaar jong. Dus dat is een lang verhaal. Maar als ik terugga naar een vorig leven, dan ben ik ooit eens opgeleid als gymleraar. En mijn carrière als gymleraar duurde ongeveer een week of zes. Toen dacht ik, joh, ik ga toch ergens anders kijken en het bedrijfsleven.
Ik dacht altijd dat ik met mijn opschepverhaal dat ik psychologie gestudeerd had tot Pasen, dat heel cool was. Maar dit gaat nog korter door de bocht.
Ja zeker. Ja. Maar waar ik heel veel plezier in had, mijn eindstage was een stage met moeilijk leren en opvoedbare kindjes. Toen had je nog de LOM-school en dan heb ik het ergens over begin jaren 90. En wat ik geleerd heb destijds is dat spel eigenlijk een van de meest effectieve middelen was om die kinderen beter te laten samenwerken, beter te laten communiceren, zelfvertrouwen te vergroten, et cetera. Als ik die kindertjes van een brug vroeg, ergens vanaf te laten springen in de gymles, dan vonden ze dat heel eng. En gingen we apen kooien, dan sprongen ze in één keer van een brug die twee keer zo hoog was af.
Ja, dus je moet zorgen dat er iemand achter je aan zit. Dat zou ik doen.
Nou, als dat met helpt. Plezier gaat, dan helpt dat enorm. Ja, absoluut. Ja. Nee, maar spelvorm is een ontzettende krachtige vorm om te veranderen. En jij had het net over die legendarische dag van gisteren natuurlijk, waar Max Verstappen wereldkampioen werd. Ja, dit land hield tot een jaartje of vijf geleden totaal niet van Formule 1. Daar keken een paar techies na die helemaal van alles met auto's hadden. En gisteren waren er meer dan 5 miljoen kijkers. En hebben we er ontzettend van genoten. En vinden we het allemaal fantastisch. En voelen we ons ook in één keer verbonden. En dat is de magie van spel.
Ja. Ja, en weten we ondertussen. Ik ben niet zelf niet zo'n fan. Maar wat ik wel opvallend vind is dat het wordt pas leuk naar Formule 1 kijken. Als je snapt wat er gebeurt in de techniek en wat de regels zijn.
Als je referentiekader
hebt. Want anders is er namelijk niet zoveel aan. Dan zie je gewoon mensen rondjes rijden.
Ja, maar ik zal nooit vergeten dat ik een keer op een loze nacht voor de televisie eindigde. En ik weet niet eens meer wat. Maar naar een of andere Olympische sport zat te kijken. Maar, weet ik veel. Nou, neem maar iets met een steen gooien waar je dan op moet poetsen en dat soort dingen. En het gekke is dat wonder wat ik toen die nacht heb ontdekt. Dat hoe langer je kijkt, hoe meer je gaat begrijpen. Hoe meer begrijpt, hoe meer referentiekader je krijgt. Hoe meer referentiekader je krijgt, hoe interessanter het wordt en hoe spannender het wordt. En dat ik dus echt maar race, al die kutsporten, daar is allemaal echt iets leuks aan.
Ja. En zeker als je het zelf gedaan hebt en snapt hoe lastig het is.
Nou ja, en met wat Marcel zegt. Spelen is natuurlijk een wereld waar je referentiekaders voor bouwt. En waar daardoor mijn dochter in Minecraft. Ja, dat is niet blokjes bouwen. Maar dat is een hele wereld. Dat is een universum.
Ja, fantastisch. Mijn kinderen die speelden. Mijn jongens die zijn inmiddels 15 en 17. En ik mag af en toe naast ze zitten als ze aan het gamen zijn. Op het moment dat ik zelf de controle pak. Dan trekken ze die direct uit mijn handen. Vanwege een soort plaatsvervangende schaamte. Zo
terecht.
Slecht. Ben ik.
Ja.
Dus ik ga daarnaast ze zitten en dan leggen ze me uit waarom een game aantrekkelijk is. En daar probeer ik zoveel mogelijk van te leren.
Dus ook onderzoek van jou gewoon.
Ja, dat is serieus. Ja. Maar over Minecraft gesproken. Een aantal jaar geleden gingen ze verstoppertje spelen in Minecraft met allemaal vriendjes. Dat vond ik echt zo ontzettend grappig. Dat hadden ze zelf bedacht. En dat is het leuke van dat soort digitale spelvormen ook.
Hey, en we gaan het vooral hebben over de combinatie spelen en leren. Nou, leren schurk natuurlijk bijzonder tegen veranderen aan. Een van mijn stokpaardjes. Ik heb een puberdochter en ik zie haar curriculum. En ik vraag me toch elke dag af dat wat ze leert. Wat dat in hemelsnaam te maken heeft met de wereld waar we in leven. En waar ze in terecht komt. Het is. Voel jij ook de pijn dat we het meeste leren door te spelen. En het eerste wat we doen bij kinderen is ze verbieden om te spelen. En ze te verplichten om te leren aanhalingstekens sluiten.
Ja, pijn, frustratie en boosheid is dat soms. Ja. En ik werk zelf al een jaartje of 10, 15 eigenlijk voornamelijk voor het corporate bedrijfsleven. En dat komt eigenlijk gewoon omdat de andere markten die ik eigenlijk... Ja, met alle respect veel interessanter vindt, namelijk onderwijs en zorg, een beetje traag schakelen. We hebben een aantal jaar geleden met een van de snelste en meest vooruitstrevende uitgevers van Nederland hebben een prachtig lespakket ontwikkeld voor onderbouwen, HAVO, lesgeschiedenis. Helemaal gegamificeerd, echt prachtig gedaan. Nou, dat heeft 3 jaar geduurd voordat het überhaupt gepresenteerd werd. Ja, in die tijd zijn we alweer 7 stappen verder. Dat kan niet anders.
Zou dat te maken kunnen hebben dat juist door dat frame wat we aangeleerd hebben gekregen. Dat het leven begint op het moment dat je gaat spelen. Het volwassenheid begint op het moment dat je gaat spelen. Spelen is alsof en werken is echt. En we komen er natuurlijk in de tijd langzamerhand achter dat daar een soort van waanzin achter zit. Is het gewoon een soort frame dat... Als het spelen is, dan is het zinloos. Levert het niks op. Kost het alleen maar geld. Is het verloren tijd. Terwijl de waarheid is dat, want dat ben ik verschrikkelijk met je eens. Juist in spelen zo ongelooflijk veel waarde zit. Ook omdat het zo tegen creativiteit aanscheurt.
Ja. Nou, spel levert ten eerste ontzettend veel geld op natuurlijk. Hè. Kijk maar alleen maar naar die Formule 1 gisteren weer. In allerlei variaties.
Voetbal.
Voetbal. Allerlei soorten spellen. Ook Minecraft. Wat miljarden heeft opgeleverd.
Of jij dan neemt die leren pakjes en die zweepjes van die Glenn altijd besteld.
Spel levert veel op. Ja.
Is dat ook spel?
Ja, dat zo. Mag van jou wel. Okay. Jij doet dat niet professioneel. Dus
dat is waar. Nee, ik verdien er niks.
Kijk, bij mij is het geen spel. Nee, maar ga door.
Ervoor betaald. Nou, dat klopt. Wat het goede nieuws is, dat in wat voor vorm je dat ook doet, spel is wel per definitie veilig. En met veilig bedoel ik een soort emotionele veiligheid. Met andere woorden, als je in het echte leven ergens voor uitgedaagd wordt, een carrière stap, een examen halen, iets daadwerkelijk veranderen en bereiken. Dan voelt dat best wel heftig. He, dan is dat, dan brengt dat een bepaalde.
Kan je verliezen, maar dan echt.
Precies, precies. En bij spel gebeurt er iets bijzonders. Bij spel is er emotionele veiligheid. Op het moment dat het niet lukt, als nou Max Verstappen gisteren geen wereldkampioen was geworden. En het was toch zoals het er eigenlijk voor 99% van de race naar uitzag, was het Lewis Hamilton geworden. Dan hadden de meesten van ons hadden gezegd, ach, volgend jaar weer een poging.
Ja.
En nu is dit hele land ontzettend trots. Hè? En want we zijn wereldkampioen. En we hebben een onderlinge verbinding die versterkt is. Want we hebben allemaal gekeken naar een magisch moment gisteren. Maar als het niet lukt, ach, dan is het
ook weer niet heel erg.
Precies.
Ja. Behalve als het Nederlands voetbalelftal verliest. Hè? Dan zijn het sukkels van de een op de ander.
Nou, ik denk dat dat ook wel meevalt voor het overgrote deel van de mensen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die wat fanatieker zijn dan anderen. Net zoals er mensen zijn die zich fan noemen van een club en dan een stad gaan afbreken. Ja, laten we daar niet te veel aandacht aan besteden. Het wordt een beetje een andere uitzending dan. Maar wat ik heel leuk vind is dat dan als die mooie club uit Rotterdam kampioen wordt, één keer in de 19 jaar, dat er dan 19.000 mensen in een fontein springen van blijdschap. Dus spel doet heel veel. En de magie van spel, hè, dus dat waarom voelen we ons dan zo ontzettend blij en verbonden en gaan we dan gekke dingen doen? Dat heb ik altijd proberen te duiden en proberen vast te pakken en als instrument in te zetten.
En waarom is dat dan?
Nou, omdat het dus letterlijk iets magisch is. Er is niks rationeels aan spel. Hè. Het is fascinerend. Je hebt het net over voetbal, Glenn. Als een Europees of een land Europees of wereldkampioen voetbal wordt, dan groeit de economie tussen de 1% en 3%. En daar is niks rationeels aan. Dat heeft iets te maken met ons blijer voelen. Hè. Die magie van spel.
Ja.
En,
een soort onoverwinnelijkheid.
Ja, en precies, onoverwinnelijkheid, trots en blij gevoel, andere energie. En dat proberen te duiden, ja, dat fascineert mij.
Volgens mij wordt het tijd voor een let op, pas op jingle.
Wacht even.
Dan moet ik hem even rekken, want dan kan Glenn heel smooth en dingen.
Ja, ja.
Want door wat jij zegt, moest ik ineens, had ik een idee.
Aan?
Pas op, kijk uit. Hier is het filosofie-alarm. Diepgang nabij.
Wij spelen ook gewoon hier, hè?
Ja, als er één van de luisteraars denkt dat dit allemaal serieus bedoeld heeft, dan heeft u niet goed geluisterd. Ik was een keer in gesprek met Marlie Huijer, voormalig Denker des Vaderlands. En toen hadden we het over rituelen. En toen zei ze, ja, als je het leven voorstelt in een kamer, dan maakt een ritueel een gat in het dak, waardoor je naar een andere werkelijkheid kan komen. En ineens, door wat jij zegt, realiseer ik me, wat spelen misschien wat doet, is een gat in de wand maken, waardoor je in een parallelle wereld, die weliswaar lijkt op die we hebben, een vrij kan zijn en kan spelen en zeg maar zoals in schietspelletjes kan sterven of kan verliezen zonder dat het consequenties voor je leven heeft.
Ja.
En mooi. Volgens mij is wat jij dan doet, is dat in die parallelle wereld, in dat gat in de zijkant, zeg maar, zeg je van, ja, wat leren we daar nou en kunnen we dat mee terugnemen in de werkelijkheidskamer?
Ja, je hebt speels en je hebt een spel. En speels zijn heeft te maken met een bepaalde gedragscode. Hè? We nemen dingen niet te serieus. Hè? Net zoals we op een speelse manier nu omgaan met een aantal dingen van dit radioprogramma. Een aantal onderdelen daarvan. En je hebt een spel en een spel heeft spelregels. Maar die spelregels die zijn een afwijking van de werkelijkheid. En daardoor is het spel ook per definitie een ontsnapping van de werkelijkheid. Zeker emotioneel gezien. En wat ik een jaartje of 15 geleden ontdekt heb, is als je nou een soort digitaal spel maakt met een verhaallijn daarbij en met een eigen avatar, zoals dat er zo mooi heet, een eigen game-identiteit. En die game-identiteit die beleeft allemaal mooie dingen en die groeit in status. Maar die groei die gebeurt vooral door wat jij zelf doet in de werkelijkheid. Dan heet het in één keer gamification. Dan stuur je op gedragsverbetering, verandering. Verbetering klinkt dan weer een beetje belerend, maar verandering in de werkelijkheid. Maar je gebruikt het spel om iemand in de echte wereld uit te dagen en je beloont ook in die spelomgeving. En dat is een ongelooflijk krachtig instrument.
Wij spreken met Marcel Mens van 4Growth. En we hebben het over gamification. En we gaan in het volgende deel hem bevragen, hoe werkt dat dan precies?
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
En in de allerlaatste uitzending van People Power Change, praten wij met.
Genoeg zeggen.
Ja, nee, het moet er echt ingevreven worden. Praten we met Marcel Mens, die het bloed erin mag wrijven van de aller allerlaatste People Power Change snik. Marcel, we hebben het over gamification. En je zei op het laatst iets interessants. Je zei, wat je eigenlijk doet, is je doet acties in de gewone wereld. Je neemt het die acties mee in je game, want het is input voor je game. En dan stimuleert je game weer je de echte wereld. Ik ben directeur en wij willen dat onze klantgerichtheid versterkt wordt.
Ja, vinden klanten heel belangrijk. Stap 1 bij ons.
Ja, die willen we, maar dat willen we nu echt versterken. Maar dan gaan we toch even serieus een training doen. Dan gaan we toch niet die flauwekul voor jou doen. Waarom gaan we dat wel doen? Wat is jouw argument? Waarom ga jij ons helpen?
Omdat we met z'n allen zo ontzettend vastzitten in bestaande patronen. En als ik dus medewerker ben binnen een klantgerichte organisatie, of dat nou een hotel is, of in een winkel, of in een
call. Ik vraag me altijd af of er ook niet klantgerichte organisaties bestaan.
Oh ja hoor.
Die dat ook zeggen.
Ja.
Nee, zijn als we hier geen klanten hadden, dan zouden we echt nog beter kunnen werken.
Wij werken samen met Sidney Brouwer, schrijver van het boek Six Star Service onder andere. En hij geldt wat mij betreft als een van de klantgerichte gurus van Nederland. Hè, over hoe je klantgericht kan werken. En die zegt altijd, joh, voor alles variant is een businessmodel, ook voor niet klantgericht werken. Ja, met alle respect en waardering voor een bedrijf als Ryanair, maar die kunnen we niet echt heel klantgericht noemen, toch?
Nee, weet ik niet. Maar
mijn ervaring is niet. Maar het is wel heel goedkoop. En soms maak ik de keuze om heel goedkoop ergens naar
om gewoon uitgevoed te worden.
Dat is dan mijn wens. Ja. Maar wij willen als bedrijf meer klantgericht worden. En jij zegt dat gamification de oplossing is. Waarom?
Nou, ik zeg dat het, als het gaat over die gedragsverandering, dat het zeker helpt. Maar even een klein misverstandje. Ik zie gamification als een versneller, misschien wel een turbo op gedragsverandering. En net als die turbo in de auto, heeft die pas zin als de basis in orde is. En die basis die begint met ten eerste sociale veiligheid. Op het moment dat wij gamification gaan neerzetten en we zeggen, nou, degene die dit niet goed doen, die gaan we ontslaan. Dan gaan we direct halen we
is
die hele
geen game meer.
Nee, precies. Dan halen we gelijk die emotionele veiligheid weg. Dus dat is al een reden. Het tweede is ook, de basis moet op orde zijn.
Het grappige is dat bestaat, wat jij net zegt, dat is natuurlijk universeel voor leren.
Zeker.
Dat op het moment dat er die druk op leren zit, leer je minder efficiënt.
Ja. Er was een kleine zijsprong. Er was een columnist uit de Volkskrant. En die denk je een week of twee, drie geleden. Dus dat zal ergens half november zijn geweest. En die had een column geschreven over Duolingo. Een app waarmee je taal linkt. En de kop van dat artikel was, je wordt gemanipuleerd waar je bij staat. Maar het werkt als een tierenlier. En de conclusie die hij zelf trok was, het werkt omdat je zelf wil dat het werkt. Dus het begint bij de wil. Ik wil veranderen. Het begint bij de wil, gezamenlijk als organisatie. Wij willen klantgericht gaan werken. En als die wil er is en het management van de organisatie die heeft uitgelegd waarom dat zo verschrikkelijk belangrijk is. En als medewerker denk ik, nou, dat geloof ik wel. En het management heeft ook eigenlijk heel geloofwaardig aan mij overgedacht van ja, wij kunnen wel van alles willen vanuit dat kantoortje van ons. Maar jij maakt daar in die winkel, in dat hotel, aan die telefoon, maak jij echt het verschil. Dan voel ik ook nog een stukje erkenning. En dan is de volgende stap dat we het dan leuk gaan maken. En dan gaan we kijken, joh, wat zijn nou inzichten die we kunnen meegeven, waardoor mensen daadwerkelijk snappen hoe ze dan klantgerichter kunnen werken. En dan kan je als directeur kan je gaan zeggen, nou, dan moet je dus dit doen. Maar Glenn die weet hier als geen ander van alles. Heeft een mooi boek over geschreven over hoe belangrijk autonomie is, onder andere. Op het moment dat je dat op een vragende wijze gaat doen en je zegt van, nou, op het moment, welke klant is tevredener? Als je op A manier gedraagt of op manier B gedraagt. En het antwoord is B. Dan ga ik zelf autonoom denken van, goh, dat is misschien toch best wel belangrijk. En het spel dat leent zich daarvoor om, desnoods via quizvormen, of wij werken dan veel met kennisbattles, om die houding vanzelf te helpen veranderen. En dat is eigenlijk een beetje dat wat die meneer van de Volkskrant zo mooi omschreef. Je wordt gemanipuleerd waar je bij staat. Ja, dat is zo. Maar je wilt het wel zelf. Je wilt zelf veranderen en dan helpt het enorm.
Dus jullie bouwen dan, want ik ga naar dat hoe in dit stuk. Jullie bouwen dan voor deze fictieve vraag een game die mensen prikkelt om na te denken hoe ze eigenlijk met klanten omgaan en geïnspireerd te worden hoe het kan.
Ja.
En die inspiratie of hoe het dan kan, hoe zit dat in dat spel dan? Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou ja, deze fictieve case is helemaal niet fictief, want we hebben met Sidney Brouwer, waar ik het net over had, hebben we daadwerkelijk de Six Star Service Game ontwikkeld en die heeft al gedraaid bij een aantal grote verzekeraars en bij een bank, et cetera, om mensen klantgerichter te laten werken.
Nou ja. Dat wist de presentator niet. Zo zie je maar, blind schieten, altijd raak.
Ja, precies. En in dit geval legt Sydney, en als toch wel een soort autoriteit op het gebied, die legt in een kort videootje uit van, nou ja, dat kun je op deze manier doen. Op het moment dat je een vraag die binnenkomt, die afwijkt van de normale procedure, dan is dat een kans om extra service te verlenen. En dus er zijn alle dingen zijn ingericht in de organisatie, maar op het moment dat er net een afwijkende vraag is, joh, ik wil toch mijn pakketje niet op A bezorgd hebben, maar op B, of ik wil toch in plaats van gewone melk havermelk in mijn cappuccino, dan is dat een kans om te laten zien hoe klantgericht je kan zijn. En als je dat als een spel gaat beschouwen, dus je gaat de kans herkennen, niet die afwijking van de realiteit, niet als een soort, oh jee, ik moet iets anders doen, maar weer als een kans probleem. Te kunnen scoren.
Ja. Ik heb ook wel eens gelezen, klanten die een probleem hadden wat heel goed is opgelost, zijn tevredener dan klanten die dat probleem niet hadden.
Dat zijn grootste ambassadeurs. Dat klopt helemaal. Ja. Ja, dus wat je dan eigenlijk probeert te doen is, in de Six Star Service Game hebben we dan letterlijk een module zitten en dat heet één fan per dag. En we proberen mensen...
Dat is ook een boek, toch? Jos Burgers, ja.
Ja, het komt inderdaad van Jos Burgers vandaan. Dat klopt, ja. En dat heeft Sydney ook... Die verwijst ook eventjes. Dit is eentje van Jos Burgers.
Dus geïnspireerd op Jos Burgers, zegt hij erbij. Ja. Nee, maar ga door.
Maar wij hebben daar dus letterlijk een module van gemaakt, waarbij je extra scoort in die game als je uitlegt of het gelukt is. Als het je niet gelukt is, maar je hebt wel een poging gewaagd, krijg je nog steeds punten. Dat is altijd beloning. Ja, als je er maar mee bezig bent. Als het je wel gelukt is, dan willen we vooral weten hoe je dat gelukt is om die fan per dag te maken. En dan ga je dat delen met je collega's. En voor het delen krijg je weer punten. En als die collega's daar dan weer op reageren, die waarderen dat dan. We noemen die module deel en waardeer. Jawel. Dan krijg je ook weer punten. En die punten die krijg je niet alleen, maar die punten die krijg je voor je teammaatjes samen. Dus je gaat gezamenlijk ga je helpen om echt dat gedrag ga je concreet benoemen. En we hebben dus letterlijk een game. In dit geval is dat een game die heet Globetrotters. Een soort reis om de wereld. Dat is de virtuele wereld. Een ontdekkingsreis. We gaan samen ontdekken hoe we klantgerichter kunnen werken. En die game gaan we allerlei continenten langs. Dat doe je dus in die virtuele wereld. Maar je krijgt paspoortstempels en mooie souvenirs. Als het je lukt om in de praktijk echt te doen, namelijk die vent per dag maken wat we willen.
En waarom vindt mijn medewerker dit leuk? Ik snap advocaat van de duif vraag.
Ja, nou nogmaals, dat begint bij dat begin. Hè. Die medewerker die accepteert, die wil daadwerkelijk klantgerichter werken. Dus dat is de basis voor alles. Die intrinsieke motivatie moet er zijn. Maar dan is gedrag geconditioneerd. Hè. Weet jij ook alles van, Glenn? Prachtig boek over geschreven.
Ja, dankjewel.
En
ik ben nu al fan van je trouwens.
ik heb het gevoel dat het meneer Van den Burg promotietijd hier is. We zijn hier bij People Power Change hoor. Ga door, Marcel.
Je hebt ook een mooi boek geschreven trouwens, Jeroen.
Ja, veel meer, jongen.
Heel goed. Ja. Jongens, jullie brengen me helemaal de uit.
Ja, het is een game. Hè?
Jij begon met je promotie. Eerst als burgers pluggen.
Herconditioneer van gedrag. Het probleem van neuropsychologen die zeggen, joh, als je gedrag wil veranderen, dan kom je eigenlijk maar op twee manieren in beweging. Dat is pijn of genot. En pijn of genot, dat is dan daadwerkelijk wat voor ons brein ervaart is. Hè? Ervaart als pijn of genot. En pijn, dat werkt op korte termijn wel. Hè? Die boete die ik krijg als ik te hard rij, dat werkt op korte termijn, werkt dat wel. Op het moment dat ik weet dat er niet gecontroleerd wordt, dan is er een behoorlijke kans dat ik alsnog te hard ga rijden. Dus op het moment dat de controle wegvalt, dan vallen mensen weer terug in het gedrag wat je niet wil. Dus eigenlijk is pijn een hele
korte
termijn oplossing en niet zo effectief. Op het moment dat we dat gedrag gaan veranderen en we sturen op genot. En het fijne is dat, ook weer terug naar het mooie voorbeeld van Max Verstappen. Het spel geeft heel veel genotsprikkels. We krijgen allemaal dopamine wat er vrijkomt in ons hoofd. En daar willen we meer van. En de kunst is dat je dus continu die kleine stapjes van in de praktijk iets anders doet. Dat je die continu beloont met kleine dopamineprikkels.
Hey, uiteindelijk is het verslavingsprincipe. Hè, waar we het hier
letterlijk. Over. Dat is absoluut een beetje waar. En dat is ook iets wat je in de gaten moet houden. Kennisbattles vinden wij een heel effectief instrument om daadwerkelijk mensen te helpen om gewoon harde kennis over te dragen. En dat toppen wij af tot een maximum van ongeveer 20 kennisbattles per persoon per dag. En zo'n kennisbattle, zo'n microlearning, duurt ongeveer een minuut. Dus je bent niet meer dan 20 minuten per dag ermee bezig. Maar als je dat duurt gedurende 6 weken, dan is het beklijven van die kennis is veel effectiever dan wanneer je 2 dagen achter elkaar de hele dag zit te leren.
Het grappige is natuurlijk wat jij zegt. Jij zegt, ja, wij eisen intrinsieke motivatie. Dus wij eisen dat mensen dat willen. En dan zou de logische vraag zijn, maar als ze dat nou eens niet willen, maar dan kan ik zelf antwoord op geven. Dan is het een andere methode ook zinloos. Leren is altijd alleen maar effectief als mensen zelf het nut ervan inzien.
Dat klopt helemaal natuurlijk, ja.
Ja.
Ja, maar die sociale veiligheid, die vind ik nog net wat belangrijker bij gamification. Omdat die echt een absoluut onder. Het is geen spel als het niet sociaal veilig is. Dat is een belangrijke. Johan Huizinga, schrijver van het boek Homo Ludens. De Spelende Mens, geschreven in 1938, was eigenlijk de eerste wetenschapper die echt onderzoek deed naar spel. En het grappige is, Huizinga, er zijn een paar dingen. Hij zegt, iedereen speelt. Spel zit dieper in ons verankerd dan taal of cultuur. Dieren die spelen ook.
Ja.
En dat spelen is niet alleen om die vaardigheden aan te leren. Hè. Die leeuwenwelp die gaat niet alleen spelen om te leren jagen.
Omdat het leuk is om te doen.
Maar vooral ook omdat het een veilige en hele functionele manier is om je status binnen de groep. En status dan een gevaarlijk woord, want dan denken we de beste willen zijn. Nee, erkenning, de bijhoren, gezien worden. Om die status in de groep te verbeteren of in ieder geval te bevestigen. En sociale status is voor ons van levensbelang, evolutionair.
En jij zegt dus mijn games, dat maakt dat ik mijzelf in die sociale status kan zetten. Ik kan punten verdienen. Ik kan proberen meer dan een ander verdienen. Ik kan beter dan mezelf worden. En dan wordt het leuk. Omdat het een korte beloningsboog is. Ja. En het veilig is. Omdat ik het mag doen in een omgeving waarin ik het niet meteen fout doe. En die ervaring neem ik mee naar de gewone wereld.
Precies, precies. Het spel verleidt je om in de echte wereld daadwerkelijk gedrag te veranderen. Je beleeft het als een spel. En daarna kom je tot de constatering bij het afronden van zo'n spel. En een spel duurt idealiter wat mij betreft een week of 6. Waarom? Dat is kort genoeg om bijzonder te zijn, maar lang genoeg voor een blijvend effect in die gedragsverandering die je eigenlijk wil krijgen. Ja. En na die 6 weken ga je terugkijken. Dat doe je met elkaar. Dat doe je met de leiding van je bedrijf. En dan kom je tot de constatering dat onze klanttevredenheid meetbaar fors omhoog is gegaan. Ja. En dan constateer je, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk kunnen we dat gewoon. Ja. En dan is de kunst dat je met elkaar afspraken gaat maken. Hoe gaan we dit nou vasthouden? Maar het spel is dan voorbij.
Het is zo spelend. Het wordt tijd voor iets serieus. Dat bijvoorbeeld iets als Harry Starre. Maar dan eerst dit.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Wij gaan naar Harry Starre. Maar we hebben het natuurlijk over gaming. Dus we gaan met Harry een spel doen. Namelijk Instant Column. En het spel gaat als volgt. Wij geven alle 3 1 woord. En let op. De jukebox gaat draaien. Of hoe heet dat? De fruitautomaat gaat draaien. En dan tang, 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 tang. Komt er zo een column uit. En woord 1 is spelen.
Spelen.
Wil ik Harry leiderschap meegeven als woord?
Ja, ik zat te denken aan bloemkool. Maar dat is misschien een beetje flauw, Harry.
Dan noem maar nog eens 1. Ja, ik wil een paar hebben. Nog, mogen er wel 5 zijn.
Feedback.
Wie?
Feedback.
Feedback. Oh, ja. Jongen.
Ja, leuk hè?
Ja.
Wil je er nog meer hebben?
Leren.
Ja, doe nog eens iets.
Leren.
Plezier.
Leren. Ja, en dan?
Kleine kinderen martelen in scholen.
Kleine kinderen. Ja, die ligt wel erg voor de hand hoor, moet ik zeggen.
Ja.
Maar als er 3 zijn geweest, dan gaan jullie naar de next level. Ik weet niet of de opmerkingen zo goed zijn dat jullie dat gaan halen. Maar je kan dus in totaal even kijken, want dan krijg je dubbele punten. Dan krijg je 30 plus 2 is 40. Je kunt 70 punten halen.
70 punten. Spannend, en wat is de high score, Harry?
Ik ga beginnen. De column heet Wat speelt er? Het deed mij overigens denken, het is een associatie. Ik zat op de middelbare school, Rooms-Katholiek, bij paters. Niks gebeurt, zeg ik daar altijd bij tegenwoordig. En er was een leraar, Storms heette die. Niet een pater was dat ook, was Engels. En die, daar moesten we erg om lachen, omdat hij op de televisie was gesignaleerd in een straatinterview. Tijdens de verkiezingsavond werden mensen in een winkelstraat geïnterviewd. Daar zat hij bij en hem werd gevraagd. Wat denkt u dat de uitslag wordt? En zijn antwoord was, wie spelen er dan? Dus het was hem even ontgaan waar het over ging. Want wij spelen. Wij spelen voortdurend. De wereld is een schouwtoneel, zei Vondel al. En ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Hij sprak daarin Shakespeare na. Hè? The world's a stage. Ik ben opgeleid in de sociologie en de politicologie. En daar ken je zoiets als de rollen in de samenleving die we spelen. Altijd meerdere, hè? Vrouwen vaak veel meer nog dan mannen. Moeder, minnares, werknemer, directeur, wat al niet. Wij moeten allerlei rollen spelen. De dramaturgie van het leven. Games People Play was ook zo'n beroemd boek. Waarin je eigenlijk leerde om te snappen waarom mensen deden wat ze deden. We spelen allemaal een spel. Spelen, daar ging het om. Wie de beste is, die is daar natuurlijk de beste in en toont daar leiderschap in dat spel. Dat is voor de hand liggend. Ik weet nog dat ik naar de Inner Game of Tennis ben geweest. De Inner Game of Tennis. Waarin je leerde om dat oordelende mannetje dat tijdens het tennissen de hele tijd zegt shit of kloten als je het verkeerd doet. En dus eigenlijk je spel afbreekt. Om die om te bouwen naar een coach. Naar een hulp bij het tennissen. Hele mooie cursus was dat. We weten uit onderzoek dat mensen die het spel spelen en een beetje afstandelijk doen, dus die weten dat het maar een spel is, dat die daarin effectiever zijn dan mensen die daar helemaal in opgaan. Want wat missen de mensen die helemaal in een spel opgaan? Die missen feedback. Die kunnen eigenlijk niet van zichzelf leren, omdat ze zich helemaal in het spel, zeggen we dan ook, verliezen. Dus je moet een beetje naar jezelf blijven kijken. Dat kunnen bijvoorbeeld heel goed vuilnisophalers, jonge jongens vaak, die dat zien als een spel. Dus die eigenlijk zeggen, ik hoef niet meer naar de fitnesstraining, mijn werk is eigenlijk een fitnesscentrum en die maken van hun werk een spel. En doen dat dan vaak beter en zijn eigenlijk niet bezig met zwaar werk. Dat is een interpretatie. Ik heb het overigens ook gehoord van kamermeisjes, dat kunnen ook jongens zijn, zeg ik voor de zekerheid. Die uitgelegd werd, de ene groep werd uitgelegd, het gaat eigenlijk om fitness, om lichamelijke arbeid. Dat als je dat op tempo doet, val je ervan af. En de andere groep werd gezegd, u doet zwaar werk en u heeft onze sympathie. Je begrijpt al dat die ene helft met veel meer plezier het werk deed, maar er bovendien, en dat is opvallend, er ook nog van afviel. Spel gebruiken we om van te leren. Daarom zijn kinderen altijd aan het spelen. Dat spel, dat gaan ze steeds serieuzer spelen. En als het goed is, gaan ze dan geleidelijk aan ook vals spelen. Dat is een heel goed teken in de ontwikkeling. Zoals het ook heel goed is als een kind gaat jokken. Want dan kan het met de werkelijkheid spelen. En hetzelfde is het geval bij spelen. Dat moet je gebruiken om te leren. Er zijn eigenlijk twee soorten spel die in het Engels heel goed worden aangeduid. Het ene heet play en het andere game. Game heeft regels. Play is speelsheid. Ik zit in een levensfase waarin de game een beetje over is. Ik heb het spel wel zo'n beetje gezien. But the playing goes on. Dat mag natuurlijk nooit vals spel worden. Zoals natuurlijk wel het geval is bij het martelen van kleine kinderen. Dankjewel.
En de winnaar van deze ronde is Harry Starren.
Dankjewel, Harry. Dat was weer prachtig.
People Power. Over de kracht van mensen in organisaties.
Je luistert naar People Power Change. De allerlaatste uitzending van People Power Change. Dus niet van People Power, hoor.
Nee,
wees gerust. Dat is niet weg te rammen. Maar Jeroen Buescher, als aanvulling op de grote Glenn van den Burg, gaat stoppen met deze reeks en gaat voor volgend jaar iets anders doen.
En wat ga je eigenlijk doen, Jeroen?
Dat horen we nog wel. Oh. Wij praten met Marcel Mens van 4Growth. Het is wel echt jaren 80 trouwens. Hè? Eventjes ook een beetje kritiek. 4Growth. Ja, jee. Mooi. Me, nee, ja. Man. Mooi, too, ja. Unlimited.
Two brothers
maar, goed. 4Growth. Jullie maken games voor organisaties. Maar eventjes in deze hybride wereld. En zeker in deze. Komt de zon überhaupt nog wel op het tijdperk? We zijn ook een beetje online zat. Zitten we dan weer in zo'n training alleen maar achter dat schermpje?
Nou, liever niet. Zeker bij verandertrajecten geloof ik ontzettend dat je het beste van beide werelden moet combineren. Dus het is heel fijn als je, vooral als het gaat over het waarom van die verandering. En mensen echt helpen om dat waarom om te zetten in intrinsieke motivatie. Wij willen veranderen om dat gewoon echt liefst in een fysieke sessie te doen. Dus met elkaar. Dat helpt enorm. Het punt is namelijk dat als je naar een training gaat of je gaat naar een mooie seminar of event waar een van jullie bijvoorbeeld spreekt, dan kan ik helemaal geïnspireerd raken en dan zit ik vol goede moed en dan zeg ik, joh, morgen ga ik echt alles anders doen. Dan kom ik morgen weer op het werk en dan val ik weer terug in dat geconditioneerde gedrag. Hè. Mijn collega's die zijn gewoon met andere dagelijkse dingen bezig. En dan is dat heel lastig om die verandering door te voeren. En dat is dan waar je gamification in kan zetten om dan te zorgen dat die transfer, zoals dat zo mooi heet, van kennis naar gedrag, om die plaats te laten vinden.
Oké, dus in plaats van dat je een dag later een mailtje krijgt van wist je nog wel, gisteren was je ergens. Of dat je, wat ook wel eens gebeurt, hè, dat je na een tijdje een aanzichtkaart krijgt die je zelf hebt beschreven wat je ook weer van plan was. Zodat je na 3 maanden denkt, shit, ik heb inderdaad niks gedaan. Daar voel je altijd slecht door.
Ja.
Krijg je nu de volgende dag, ga je die game in gewoon.
Nou, het liefste eigenlijk aan het einde van die sessie. Dat is het meest effectief. Dus we hebben een mooie sessie. We hadden het net over klantgericht werken. We hebben daar een guru, Sidney Brouwer, die heeft het over hoe belangrijk het is en hoe je dat goed kan doen. Die is geïnspireerd door Jos Burgers. Die zegt, je moet een fan per dag maken. En dan voordat ik naar huis ga, ga ik eventjes in een game al invoeren wat ik morgen ga doen om die fan te maken. Want dan zit die kennis er nog in. En die trainer is aanwezig. Dus die kan me nog een beetje helpen. En die kan coachen. Mijn collega's die zijn er. En we inspireren elkaar. Maar we gaan allemaal voor onszelf gaan we een hele concrete gedragsdoelstelling inzetten. En dan bedoel ik dus niet klantgericht werken. Nee, je moet het voor kunnen doen. Dus als ik vraag, joh, hoe ziet dat eruit? Doe eens voor. Dan moet je daadwerkelijk iets concreet kunnen doen. En dan krijg je de volgende dag krijg je niet die aanzichtkaart. Maar dan krijg je een level 1 van de game. En daarin staat mijn eigen doelstelling. En dan ga ik daarna, aan het einde van de dag, ga ik reflecteren. Heb ik gedaan wat ik wilde doen? En voor het feit dat ik in ieder geval al reflecteer, krijg ik al punten.
Aha.
Als het me gelukt is, krijg ik nog meer punten. Als mijn collega's denken, hey, dat is een goed idee, dat ga ik ook doen, krijg ik weer nog meer punten.
Is er eigenlijk een eindwinnaar? Of werkt het zo niet?
Ja, wel een beetje. Ik hou van wel competitie, maar geen verliezers. En daar bedoel ik mee, het moet een beetje voelen zoals...
Daar zijn alle clubs, behalve Ajax, het mee eens.
Ja, precies. Nou ja, kijk, sport is in die zin natuurlijk keihard. Hè? Daar zijn er verliezers. Maar als wij samen besluiten dat we een berg gaan beklimmen, Jeroen. En we zijn allebei zo gek om daar heel hard voor te gaan trainen. Dan gaat het er niet om wie als eerste boven is. En dan gaat het er niet om hoe snel we het doen. Ons niet in ieder geval. Wij zijn een beetje oud. Hè? Maar mijn zoons.
Speak voor jezelf.
Ik wou zeggen, die duwt je met zijn ellebogen vlak voor de top er vanaf hoor.
Ja, precies. Nou ja, er zijn verschillende spelertypen. Dat is meneer Richard Bartel die daar ooit onderzoek naar gedaan heeft. En die heeft het over de killers, de achievers, de socializers en de explorers. En jij, misschien ben jij een killer, Jeroen. Ik had gedacht dat je een socializer was.
Absoluut een explorer.
En blijkt toch een killer te zijn.
Nee, joh,
maar terug naar die berg. Het feit dat we gezamenlijk dat doel bereiken is belangrijker dan wie de eerste boven is. Als we samen gaan trainen voor een halve marathon, de dam tot dam loop en we lopen hem uit, dan zijn we trots. Ja, dan hebben we de dam tot dam loop gehad. Ja. En als er een Keniaan is geweest die dat veel sneller dan wij hebben gedaan, dan hebben we daar heel veel respect voor.
Ja.
En dan gaan we daarvoor klappen, maar we hebben het zelf gehaald. En dat bedoel ik met wel een beetje competitie.
Ja.
Maar geen verliezers.
Ja, begrijp ik. Dat zei Hamilton gisteren eigenlijk ook. Ja, het is gewoon leuk om dat spel.
Het is een spelletje.
Ja, zo zat hij ook in zijn auto.
Het is ook maar een spelletje uiteindelijk. Hey, en jij bent een begeesterd mens. Je gelooft en wilt dit echt.
Ja.
Wat drijft, wat is hier zo nieuw aan? Want het heeft iets met nieuw te maken. Of waarom is dit zo'n grote land of opportunities om maar even een slecht nummer van een slechte band te...
Nou, als Huizinga in zijn boek in 1938 al zei dat spel dieper in ons verankerd zit dan taal of cultuur, dan is er niks nieuws aan. Het spel is zo oud als de wereld. En de Romeinen die hadden het ook over brood en spelen, wat heel belangrijk is verder. Dus er is niks nieuws aan. Wat wel nieuw is, is het inzicht dat spel een hele belangrijke drijfveer is voor wat wij doen. Dat we steeds beter proberen uit te zoomen en snappen wat er nou daadwerkelijk gebeurt met mensen. Als het gaat over verbinding, als het gaat over elkaar naar een hoger niveau trekken, als het gaat over samen daadwerkelijk doelen proberen te bereiken en dat vanuit veiligheid en plezier proberen te doen. Dus dat inzicht begint gelukkig steeds meer in te dalen. En we zitten natuurlijk in een wereld waar ontzettend veel gemeten wordt. We hebben nu overal data. Ik heb een horloge om en er wordt gemeten hoeveel wat mijn gemiddelde hartslag is en hoeveel stappen ik gezet heb en dat soort zaken. En dat is heel leuk, maar het is ook heel gevaarlijk. En het gevaar is dat we doorschieten naar een soort Big Brother maatschappij, waarin we mensen data gebruiken om mensen af te rekenen. Ik denk dat dat ook wel een beetje in China het geval is. De kans die het biedt is dat we die data terug kunnen geven in een soort veiligheid, in een soort spelvorm. Maar dan moeten we het ook echt menen en plechtig beloven dat we dat die data in die spelvorm nooit tegen elkaar gaan gebruiken. En dat we mensen dan belonen om die data daadwerkelijk door te zetten.
Is uiteindelijk dit de werkvorm die de traditionele wasstraten, noem ik het maar even. De traditionele training, zittend in een ruimtetje, kijkend naar slides, gaat vervangen?
Nou, ik denk dat het een mix is. Een goede e-learning module waar ik heel duidelijke instructie krijg hoe ik daadwerkelijk nou, dit mooie radiopaneel wat Glenn voor zich heeft, moet gaan bedienen. Weet je, dan kan ik in een game stoppen. Maar uiteindelijk wil ik gewoon hele praktische instructie hebben. Dus waarom zou je dat gamificeren? Uitleg over waarom iets moet, hoef je ook niet in een game te stoppen. Ik heb liever dat jij me vertelt hoe het zit met leidinggevende hybride organisatie als een soort expert daarover, dan wanneer ik dat in een game krijg. Maar ga ik het daadwerkelijk oefenen in de praktijk en voel ik ook de ruimte om te durven experimenteren? Sterker nog, word ik beloond om te experimenteren? Dan is gamification absoluut een winnaar.
Ja. En heb je dan een verklaring waarom gamification nog relatief weinig ingezet in organisaties wordt? Is dat gewoon de conservativiteit? Is dat gewoon het conservatief zijn van mensen die het op een iets te hoge leeftijd nog voor het zeggen hebben?
Nou, weet ik niet.
Suggestieve vraag.
Ik denk dat we uit een tijd komen waarin we steeds dachten dat alles wat wij deden, en goed, jij hebt ooit eens psychologie gedaan, dus misschien weet je dat veel beter dan ik.
Tot Pasen.
Nou ja, dat we alles dat we doen op rationeel gebied doen, hè, dat we ons overal bewust van zijn. En zoals we met leren omgaan en ook een beetje met gedrag omgaan als maatschappij, hebben we altijd gezegd, ja, we moeten mensen vooral in hun hoofd kennis stoppen en dan gaan ze ook iets anders doen. En we leren steeds meer dat het zo niet in elkaar zit, dat het zo niet werkt. En dan is het veel handiger om gewoon direct op beloningsmechanismen te gaan zitten, zoals je met spel doet, en ondertussen mensen de voeding te geven over waarom eigenlijk zo en hoe kan het nog handiger.
The times they are changing.
Ik hoop het. Ik denk het wel.
Ja, erg van de muziektitels, hè? Leuk.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dames en heren, dit was de Rebus. Dus als je teruggaat en even alle titels die Jeroen heeft genoemd in dit programma achter elkaar zet en dan opstuurt naar Postbus 33 in Hilversum, dan maakt u kans op een slagroomtaart.
Voordat Ria Valk, of hoe heet ze ook alweer, het helemaal overneemt, ga ik mijn luisteraars kort toespreken. Ik ga Marcel Mens heel erg bedanken voor de bijdrage aan dit allerlaatste maal People Power Change.
Ik ben ontzettend vereerd dat ik gewoon hier zo'n beetje toch een van de laatste woorden mag hebben.
We eindigen met de mens. Dat is het mooie. Ja,
draait allemaal om de mens.
Ja, for growth, zal het nog een keer sturen. Ik ga Glenn van den Burg danken voor het vertrouwen en de lol en het vanzelfsprekendheid. We zijn nog niet uitgespeeld. Glenn en ik gaan weer een nieuw spel beginnen. Daar hoort u binnenkort over. En ik dank natuurlijk u als luisteraars voor al die keren dat u naar People Power Change heeft geluisterd. We hebben 4 jaar lang onderzocht hoe veranderkatalysatoren kunnen helpen dingen nog mooier, leuker en beter te maken. En hopelijk waren onze uitzendingen daar ook een van. Ik dank u en ooit tot hoors.
Zeker, want Jeroen gaat helemaal niet weg. Die komt volgend jaar gezellig gewoon terug. En natuurlijk alle afleveringen van People Power Change zijn te luisteren via onze website peoplepower.radio. En dan klik je op de radioreeks en dan vind je Change. En dan kun je ze allemaal nog beluisteren. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.
Pas op. Kijk uit.
En dan druk ik in de laatste aflevering op het verkeerde knopje. Dat zul je dan altijd zien.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.